106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag, u luistert naar het programma Kerk in Delft bij Stadsradio Delft. Een programma van de Raad van Kerken, u hoorde het net al, wat iedere week wordt uitgezonden. En we hopen dat u er veel plezier aan beleeft om te blijven luisteren. In ieder geval vandaag is het zeer de moeite waard om naar twee interviews te gaan luisteren. We starten met een gast, hij heet Rob van Essen en hij komt ons iets vertellen over allereerst de 40 dagen tijd of lijdenstijd, hoe noem je het en wat houdt het in? En daarna over de liturgische kleuren die in de kerken gebruikt worden. Ik had daar vragen over en Rob van Essen kan ons daar alles over vertellen. In het tweede gedeelte van dit programma gaan we te gast met Willem-Jan Pijnakker-Hoordijk. En hij gaat ons vertellen over het leggen van stenen in Delft. En niet zomaar zulke stenen, het zijn stolpersteinen, zeg ik het op zijn Duits, maar in het Nederlands zijn het gewoon stenen in ieder geval die liggen bij huizen waar Joodse gevangenen zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Stolpersteinen of hier in het Nederlands struikelstenen. Je mag er over struikelen. Dat is de moeite waard. We horen daar van alles over waarom en waar ze te vinden zijn in Delft. In een studio van Stadsradio is de sfeer in ieder geval goed. Want Rob van Essen, die tegenover me zit en mijn gast is, zat dit lied van Leonard Cohen zelfs mee te zingen. Je kent het goed.
Ja, ik was bij een van de laatste concerten van Leonard in Nederland.
Echt waar?
78 was hij toen hij daar was, ja. Ik hoop dat ik net zo vitaal als hem ben. Als,
want hij is overleden.
Hij is twee jaar geleden overleden.
Ja, twee jaar geleden alweer. Ja. Ja. Ja, maar je bent dus inderdaad een groot liefhebber van zijn repertoire.
Ja, zijn teksten zijn schitterend.
Ja, ja.
En zijn melodieën.
Ja. Ja. Goed, dat is een mooie intro in ieder geval. Maar daarmee weten we een heel klein stukje van je. Maar stel jezelf even voor.
Ja, ja. Ik woon in Delft en ik heb gewerkt in Den Haag Loosduinen en in Laak, kwartier Spoorwijk als predikant. En daarnaast was ik ook nog diaconaal predikant in Rijswijk. En ik heb een paar kinderen en kleinkinderen en ik schrijf voor het blad Kerk in Den Haag als columnist.
Oké, dat is een soort kerkblad, zeg maar. Zoals
dat
we
is dat een ecumenisch kerkblad.
Aha. Ja. Wij hebben hier in Delft vanuit
jullie
BKN.
Hebben alleen protestanten, maar wij hebben de katholieken in Den Haag ook bij.
Ja, oké. Dat is een goed initiatief, denk ik, om dat gezamenlijk te doen. Op zich, ik had wat vragen over de lijdenstijd en de 40-dagen-tijd. Ja. Ik zie die twee termen eigenlijk, die twee woorden, die begrippen, zie ik door elkaar heen gebruikt worden.
Ja.
En ik ben zelf protestants opgevoed. Lijdenstijd, dat komt bij mij in ieder geval wat dichterbij. Is dat ook iets protestants, om het zo te noemen, lijdenstijd? Of?
Ja, nee, dat is, laat ik zo zeggen, de 40 dagen tijd, die komt uit de katholieke traditie. En dat heeft te maken met de 40 dagen, daar horen trouwens niet de zondagen bij. Dat is heel grappig, dus als je gaat tellen, dan de zondagen tellen daar niet in mee.
En dan is het van maandag tot en met zaterdag.
Ja, ja. Die en dan telt. Wordt er dus in die periode wordt er ook gevast. En vroeger, katholieke kinderen hadden een vaste trommeltje, alle snoep die ze door de week kregen, stopten ze in een trommeltje. En die mochten ze dan zondags opeten, dan waren ze zondag misselijk.
Ja.
Kijk, bij de reformatie, bij Luther en Calvijn, is er heel veel liturgische zaken zijn opnieuw bekeken.
Mm-hmm.
En toen vond men dat, dat de mensen in de kerk eigenlijk ook via de zondagse kerkdienst veel meer moesten weten van waar het nou eigenlijk om ging. Want ja, je moet je voorstellen, de missen waren in het Latijn, alleen de preek was in het Nederlands. En dan die verschillende schriftgedeelten die er waren, die vond men, dat geeft niet voldoende informatie, zouden we tegenwoordig zeggen, over waar het om gaat. Dus vanaf Calvijn in de reformatorische kerken, Lutheranen, dat is weer een verhaal apart, in de reformatorische kerken, is men over het lijden van Christus gaan preken in die periode,
ja.
In een aantal weken. En dan volgde men, als het ware, het lijden van Jezus een aantal weken op de voet.
Van zeg maar de intocht in Jeruzalem,
ja,
tot
Palmzondag en met... tot en met het kruis.
Ja.
En dan allerlei teksten uit het Lijdensevangelie, uit de laatste hoofdstukken.
Ja.
Maar het nadeel daarvan is dat die periode wel een heel zwaarmoedig karakter kreeg in de belevenis van mensen.
Ik herinner me inderdaad bijvoorbeeld de Goede Vrijdagdiensten in de protestante kerk waar ik kwam, die heel zwaar was. En dan werd ook het avondmaal gevierd.
Ja.
Het heilig avondmaal.
Ja, ja.
Het had een hele zware toon.
Ja, ja. En wat in moderne liturgische beweging en in de katholieke kerk, is het een doodzonde om op Goede Vrijdagavondmaal te vieren. Dat doe je op Witte Donderdag. Okay. Daarom heet hij ook wit, want dat is het wit van het avondmaalslaken. Maar inderdaad, de klassieke protestanten vierden het avondmaal op Goede Vrijdag. Soms was dat zelfs de enige keer in het jaar dat men het avondmaal ging. Of hooguit nog één keer per kwartaal eromheen.
Ja.
Tegenwoordig zie je veel vaker, ook in protestantse kerken, dat er maandelijks avondmaal gevierd wordt. Maar over die 40 dagen, dus dankzij de liturgische beweging, en dat is wel grappig, in zekere zin is die begonnen in de kloosterkerk in Den Haag, aan het begin van de 20e eeuw. Ging men zich weer afvragen van waarom doen we de dingen zoals we ze doen. En toen is men daar bijvoorbeeld begonnen met knielbanken in de kerk aan te brengen, wat voor protestanten ook een ontzettende nieuwigheid was.
Ja.
Knielen. En later is dat ook in de Maranatenkerk in Den Haag, zijn er ook knielbanken gekomen, zijn inmiddels alweer weggehaald. Toen is men ook weer begonnen met naar de klassieke lezingen die in de oude kerk gebruikt werden in de Lijdenstijd, om die te gebruiken. Maar dan ligt veel meer de nadruk ligt erop, als het ware, dat wij volgen Jezus wel in zijn lijden,
mm-hmm.
maar wij volgen Jezus ook in zijn voorbeeld. Dus dan ligt niet het accent alleen maar op het kruis, maar het ligt ook op het leven van Jezus.
Ja.
En in de lezingen die dan gelezen worden, gaat het ook over hoe Jezus zich verhoudt tot de mensen van zijn dagen.
Ja. Rob, je bent nu met name aan het schetsen hoe het in de protestantse kerken zich ontwikkeld heeft. Hè? Hoe zit dat bij de katholieke kerk? Het vasten, dat ken ik ook.
Ja.
Inderdaad, het snoepje in de trommel. Er werd ook wel afgezien van alcohol soms, hè, door sommigen, weet ik, in de katholieke kerk in die 40 dagen tijd. Hoe zat het daar met de prediking? Werd daar minder dus aandacht gegeven aan het lijden van Christus?
Nou ja, dat hing ook af van de pastoor, om het dan maar zo te zeggen.
Ja.
Het hing ook af van, je had soms katholieke parochies die in die in die 40 dagen tijd toch extra aandacht gaven aan de boete. Aan de boete doen. En die vroegen dan bijvoorbeeld een prediker van de Dominicanen om in zo'n periode een serie boetepredicaties te geven. Om de gemeente extra te bepalen bij het na Goede Vrijdag toeleven.
Ja.
Dus, maar ik zeg altijd, dat had heel erg een lokaal karakter hoe dat ingevuld werd.
En was de biecht dan ook een...
Ja, biechten was verplicht.
Ook in die vaste tijd?
Ja, verplicht voordat je op Witte Donderdag aan het avondmaal mocht. Je moest dus minimaal één keer per jaar biechten als goede katholiek. En wat ook wel weer grappig is over het verschil in klimaat. Wij denken dat carnaval, dat aan de vaste vooraf gaat, dat is typisch katholiek is. Maar in Den Bosch en in Tilburg was carnaval verboden vroeger.
Ik heb daar inderdaad iets over gehoord, Bas.
Want men vond dat veel te lichtzinnig en zo. En men heeft zijn uiterste best gedaan om het carnaval buiten de deur te houden.
Ja.
Maar het is de kerk niet gelukt.
Nee.
En uiteindelijk is men ook in die steden in Brabant gezwicht en wordt daar nu vrolijk carnaval gevierd.
Ja, zeker. Hoewel, ik denk ook niet altijd in overeenstemming met wat oorspronkelijk de bedoeling was.
Nee, het is nu veel meer altijd een volksfeest geworden.
Het is een volksfeest,
maar het kwam natuurlijk ook heel veel kerkelijke feesten. Hadden natuurlijk ook andere wortels, andere roots. Ja.
Ja, zoals Kerstmis ook uiteindelijk natuurlijk wel het
midwinterfeest was.
Het was het midwinterfeest ook. Hè? Ja. Ik bedoel, het feest van het licht, de kerstboom met de lampjes erin.
Ja, ja. De kerk heeft soms de feesten psychologisch verbonden aan waar mensen al mee bezig waren.
En dat mag ook. Ja. Ja. In de studio aanwezig is Rob van Essen, emeritus predikant uit Den Haag onder andere. Daar heb je gestaan in Amsterdam, ook in Rijswijk. Dus wat dat betreft genoeg ervaring. Je bent inderdaad met pensioen, zoals dat dan heet. In kerkelijke termen heet dat emeritaat. We houden het maar even bij. Je hebt net van alles verteld over de 40 dagen tijd en de lijdenstijd en wat daaronder verstaan werd. Maar ik had ook nog wel wat vragen over liturgische kleuren. Ik zie in de kerken eigenlijk altijd kleuren gebruikt worden. Hè? Over een avondmaalstafel of bij de preekstoel of in de kleding van een priester of van een andere voorganger. Maar ik heb eigenlijk geen idee welke kleuren, hoeveel kleuren en waar ze voor staan. Nou, dat zijn eigenlijk drie vragen in één. Laten we even beginnen met: welke kleuren worden er nou in de kerken eigenlijk gewoon gebruikt als liturgische kleuren?
Nou, om te beginnen worden liturgische kleuren gebruikt in kerken die inderdaad een liturgische traditie hebben die zo teruggaat tot de jaren 60, 70. Want daarvoor deden protestanten alles in zwart. Zwarte toga met een witte bef. En
de voorgangers,
En je zag de dominees nooit een stola dragen, een gekleurde stola.
Nee, nou je
maar
het zegt,
tegenwoordig
inderdaad.
Zie je dominees vaak met een zwarte toga wel een gekleurde stola om hebben. Dus het rukt op. Maar je zou kunnen zeggen, er zijn de basiskleur in de liturgie is groen. Dus en dat noemen we de kleur door het jaar. En betekent op alle zondagen in alle tijden van het jaar dat er niks bijzonders is, hebben we groen. En groen is de kleur van de hoop. De kleur van de toekomst. Het aardige van die liturgische kleuren vind ik zelf, dat het je als kerkganger ook helpt om als het ware een beetje in de tijd te staan. Dat als je in de kerk komt, dat het niet overal over kan gaan, maar dat je weet, we zijn nu hiermee bezig. De kleur groen, je zou zeggen, dat is in ieder geval, wij leven van de hoop. Gelovige leven van de hoop.
Ja.
En dus in zekere zin is dat ook een feestkleur. Maar de belangrijkste feestkleur in de kerk is wit.
Mm-hmm.
Dat doen we met Pasen. Want wit is de kleur van de opstanding. In de opstandingsverhalen wordt ook altijd verteld van de engelen in het wit. Aanstaande zondag lezen we in de protestantse kerk het verhaal van de verheerlijking op de berg. En dan staat er dat Jezus in een witte gestalte aan Petrus en Johannes en Jacobus verschijnt. En ook bij de opstanding in de hof van Gethsemane lezen we over gestalten in het wit. En wit is ook de kleur van de zondevergeving, van de reiniging. En dan een andere belangrijke kleur, dat is het rood in de liturgie.
Ja.
En dat doen we met Pinksteren, want dat is de kleur van het vuur.
Okay.
En dat is een feestkleur. Die wordt ook gebruikt bij een huwelijk, als mensen trouwen. Ik heb als bruidsparen die dan zeggen van, ja, dominee, ik vind paars zo mooi. En zeg ik, ja, jammer, maar dat gaan we niet doen, want dat hoort helemaal niet bij jouw trouw. Want paars is namelijk de kleur van berouw en boetedoening. En paars gebruiken we in de 40 dagen voor Pasen.
Toch wel, ja.
En in de 40 dagen voor Kerst gebruiken we paars.
Dus tijdens de adventperiode.
Ja, dus in de advent en in de passieperiode leven we naar het grote feest toe. En dan bezinnen we ons. Waar zijn we mee bezig geweest het afgelopen jaar?
Ja.
En wat willen we anders doen?
Ja.
Dus het is de kleur van de boete en van de bekering en van de inkeer.
Ja.
Nou, dat wil je niet bij een huwelijk. Bij een huwelijk, dan moet het feest eraf spatten.
Ja,
doen we rood. Ja. En ook als ambtsdragers bevestigd worden, ouderlingen, diaken, de dominees, dan wordt ook de kleur rood gebruikt. Dus dat is de feestkleur. En dan is er nog een aparte kleur die maar heel weinig gebruikt wordt, dat is roze.
En dat roze, herinner ik me niet.
Nee, maar die gebruikt wordt maar twee keer per jaar. En dat is halverwege de vasten en halverwege de advent. Want dan hebben we paars, maar we gaan naar het wit van het feest toe. En dan schemert het wit door het paars heen, zeggen we, liturgisch. En dan is het roze. En dat is ook een reden om voor de homobeweging geweest, voor de roze zondag. Om die halverwege de advent te vieren, want dan hadden we toch al roze in de liturgie. Dus dan kun je ook mooi de roze zondag vieren.
Begrijp.
Hebben we nou alle kleuren gehad?
Ik denk het.
Sommigen, maar dat eigenlijk gebruiken we dat niet zo vaak, maar het kan in sommige kerken, wordt zwart gebruikt bij een begrafenis soms.
Ja.
Maar ik doe dat nooit, want ik doe altijd wit van de opstanding.
Ja,
mijn begrafenis. Maar er zijn voorgangers die het zwart gebruiken voor de kleur van de dood.
Het maakt mij in ieder geval een heleboel duidelijk. Alleen, je legt het heel goed uit.
Ja.
Waar komen nou die kleuren vandaan? Wie heeft het ooit gekozen? Is dat een voorgang geweest, een liturgische club? Of is het uit het verre verleden ontstaan?
Het is uit verre verleden.
Ja?
Ik denk dat je, maar ja, ik durf daar geen jaartal, maar er zijn een aantal dingen die we niet kunnen dateren. Hè. We kunnen
bijvoorbeeld
ook
op een concilie van de katholieke kerk vastgesteld?
Zover ik weet niet, maar misschien komt er hierna iemand die het beter weet. Maar kijk, ik noem maar wat, we hebben ook de geloofsbelijdenis van Nicea en daarvan zeggen we ook dat die op dat en dat concilie, maar dat is ook gegroeid. En uiteindelijk zeiden ze met elkaar, nou, dit zal het wel wezen. En zo zijn ook die liturgische kleuren, die zijn gegroeid. Maar ik denk dat, laat ik zeggen, in de middeleeuwse kerk waren ze al volop in gebruik.
Ja. Dus kan je nagaan, inderdaad.
Ze zijn voorreformatorisch, de kleuren.
Ja,
de
zeker. Kleuren. Ja. Leuk om daar wat meer van te weten. Ik bedank je hartelijk voor al die informatie. Je zit boordevol informatie, merk ik wel. Dus wie weet nodigen we je nog wel eens een keer uit over een onderwerp wat met liturgie te maken heeft.
Nou,
ja, graag.
Ja.
Dankjewel Rob van Essen. We zien je graag een keer terug en blijf in ieder geval actief in de kerk.
Dankjewel en vrolijk Pasen.
Dankjewel, jij ook.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio
Delft. In dit programma hebben we een tweede gast. Willem-Jan Pijnakker-Hoordijk. Prachtige naam trouwens te dragen. Willem-Jan, jij bent uitgenodigd om te komen vertellen over struikelstenen in Delft. Maar stel jezelf eerst even voor, want dan weten we met wie we te maken hebben en waarom het over struikelstenen gaat.
Ja, prima. Ik ben in het dagelijks leven godsdienstdocent op het CLD, Christelijk Lyceum Delft. Ik geef les over het Jodendom. In dat kader bezoeken we de synagoge.
En als je in Delft.
In Delft. Mm-hmm. En als je omdraait in de synagoge, dan zie je links en rechts twee grote panelen met 142 namen van Delftse burgers die nooit meer terug zijn gekomen.
Heb ik ooit een keer gezien, ja.
Indrukwekkend. Ja. Het zal wel goed zijn. Maar toen dacht ik later, waarom in de synagoge en waarom ook niet een monument buiten de synagoge? Het wordt nu afgedaan als, ja, het is eigenlijk hun probleem. En als je het weten wil, ga maar in de synagoge kijken. En toen kwam ik op het idee van de struikelstenen, waarvan er al zo'n 70.000 in Europa liggen, maar in Delft nog nul. Dus ik dacht, wordt het niet ook tijd om in Delft aan te werken?
Ja, want zo'n steen staat eigenlijk voor iemand die is weggevoerd door de nationaal socialisme in de Tweede Wereldoorlog.
Klopt.
Dat is een Joods iemand, een Joods persoon
ja.
dus.
Ja. Dat is een steen van 10 bij 10 centimeter. De bovenlaag is messing. En daar is ingeponst lettertje per letter, voor lettertje of cijfertje per cijfertje wat er gebeurd is. Dus de naam, de geboortedatum, de tijd wanneer die persoon weggevoerd is en vermoord. Waar dan? Nou, in Auschwitz bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn stuk voor stuk drama's natuurlijk.
Ja.
En daar kun je letterlijk gewoon aan voorbij lopen. Maar ik dacht, nou, het is toch de moeite om daar eens bij stil te staan.
Ja, want het idee om zoiets te gaan doen, hoe is dat ontstaan?
Ja,
en waar?
Het is ontstaan door een Duitse kunstenaar, Günter Demnig heet hij.
Mm-hmm.
Zijn vader of zijn opa, dat weet ik niet zeker, die was SS'er. Hij schaamt zich daar geweldig voor, maar dat is niet over te doen. En hij heeft bedacht om stolpersteinen in het Duits.
Stolpersteinen.
In het Nederlands struikelstenen of herinneringstenen te plaatsen voor de woningen waar die bewuste Joodse persoon weggevoerd is.
Oh, daar heeft het ook mee te maken. Echt voor het huis
ja.
waar iemand, een Joodse iemand, gewoond heeft.
Ja. Ja.
Aha.
Ja, voor het laatste dat hij dus daaruit
ja, daar
weggevoerd is.
Ja, vanuit dat huis is afgevoerd.
Ja.
Zo?
En dan moet je letterlijk bukken om te kunnen lezen wat er staat.
Ja.
En dat is ook wel goed. Vernederen je is. Ten eerste sta stil, vernederen je, om te kunnen zien wat er gebeurd is. Want dit mag natuurlijk nooit weer gebeuren. Maar wij willen dat overdragen aan iedereen, ook aan de jeugd. Van sta even stil, denk even na. Hier bij dit huis, bij dit pand, is een drama gebeurd.
Hoe is dat voor mensen die daar nu wonen? Hè? Het zijn natuurlijk mensen die soms de Tweede Wereldoorlog niet mee hebben gemaakt.
Ja.
Die voor hun huis ineens zo'n steen zien.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het positief, maar ook negatief ontvangen kan worden.
Klopt. En dat doen we in nauw overleg met hunzelf, met de nieuwe bewoners.
Ja.
En ik geloof niet dat zij toestemming kunnen weigeren, want het is de openbare weg. Maar het is toch wel netjes om even contact te hebben.
Ja.
Want het is wel eens een enkele keer voorgekomen dat iemand daarmee geconfronteerd wordt. En zo, ja, weet je, in mijn familie is er ook iemand overleden. En dan word ik altijd maar met dat leed geconfronteerd. Dat wil ik eigenlijk liever niet. Nou, dan is er misschien een mogelijkheid om het 1-2 meter verder te leggen, maar niet zo opzichtig.
Ja,
dat pad waar je echt moet lopen om naar binnen te gaan.
Dus er is altijd overleg overgaande.
Ook met de gemeente Delft trouwens.
Ja.
Want stel dat de straat wordt opgebroken, dan vinden we het wel weer fijn dat die stenen weer teruggelegd worden.
Ja.
Maar ja, weten die mensen veel.
Worden ze niet weggehaald, gestolen?
Een enkele keer wel, omdat iemand denkt, dat is metaal, dat is wat waard.
Oh,
maar
op
messing
die manier.
Is niet zoveel waard.
Nee.
En er zijn mensen misschien die zeggen van, alles wat met Joden te maken heeft, dat moeten we met wortel en tak weer nog steeds uitroeien.
Omdat ook besmeuren, het antisemitisme vernielen. Weer aan het toenemen is.
Helaas.
Ja. Ik bedoel, voor de synagoge in Delft heeft natuurlijk ook een aantal jaren weer een politieauto moeten staan. Ja.
En bewakingscamera's,
ja,
en marechaussées, enzovoort, enzovoort.
Je zei net in het begin al 70.000 stenen door heel Europa. In welke landen?
Nou ja, de landen waar de Tweede Wereldoorlog is geweest, dan denk ik dus niet aan de neutrale landen Zweden, Zwitserland, ook niet aan Engeland, maar een heleboel landen in Midden-Europa, daar zijn al heel veel stenen gelegd, ook in Nederland. Maar nog nul in Delft. En iedereen vindt het een geweldig initiatief, maar ja, wie wil nou de kar gaan trekken?
Precies.
Wie neemt het initiatief?
Zullen we het daar straks even over gaan hebben? Behalve dat de muziek mooi klinkt, is het ook heel toepasselijk, zei jij net,
ja,
Wim-Jan.
Ja, dit ontroert me telkens weer.
Ja, want?
Het is het muziek dat hoort bij Schindlers List. De meest indrukwekkende film van de Holocaust, van de Tweede Wereldoorlog, die ik ooit gezien heb.
Ja.
Gemaakt door de Joodse regisseur Steven Spielberg. En dat is gewoon hartverscheurend als je het ziet. En ook als je het hoort, deze muziek. Dat, maak je klein en stil.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het je inderdaad. En dank je René voor het uitzoeken van de muziek. Want dat is perfect gedaan. Heel toepasselijk. Ja. Het initiatief om inderdaad tot stolper of struikelstenen in Delft te komen. Wie heeft het initiatief genomen? En hoe is dat zo ontstaan?
Jaren
jij
eerder
kan het wel een goed idee vinden, maar
ja.
Dan.
Jaren eerder was er iemand ook in Delft die het wilde doen. Die was alleen aan het werk. En dat is toch een te grote klus voor één persoon. Het is helaas niet van de grond gekomen.
Mm-hmm.
Ik heb hem benaderd en gevraagd, wil je meewerken? Hij zegt, nou nee, ik heb andere dingen te doen.
Ja.
Maar we hebben nu een werkgroep. En samen zetten we de schouders eronder. En hebben we, al zeg ik het zelf, al heel veel bereikt.
Ja?
Ja.
Want ik kan me niet zo goed voorstellen wat je er allemaal voor moet doen. Je moet geld hebben waarschijnlijk, om de stenen te maken. Je moet sponsors vinden. De gemeente, het is openbare ruimte. Je krijgt van alles op je dak natuurlijk. Klopt.
We hebben een stichting opgericht.
Ja?
Daarvoor moet je naar de notaris. Dat kost geld.
Ja.
Maar via hebben we een pro deo notaris gevonden. Die zegt, ik vind het zo goed, ik doe het voor niks. En
dat is mooi.
Een stichting is weer belangrijk, want je wilt een ambi-status hebben. Je moet een bankrekeningnummer hebben en dat kost allemaal. En hoe dan, wie dan, waar dan? Heel veel overleg. En wat ook heel belangrijk is natuurlijk, is research. Maar over welke Joden hebben we het nog? Zijn er nog overlevenden? Ja, er is nog één tante ergens in Canada. Ja, wie dan? Die heeft het recht om te horen van, we zijn van plan om een steen voor dat bewuste huis te leggen. En u bent helemaal van harte welkom.
Ja.
Maar die moet het wel even van tevoren weten natuurlijk. Dus we moeten het gemeentearchief in, maar dat is privacygevoelig. We moeten toestemming hebben. We hebben overlegd met de gemeente Delft, want het is openbare weg. Die willen ook wel weten van, hallo, wat zijn jullie aan het doen? Dus er komt best wel wat werk kijken. En
zeker,
ik zit zelf in het onderwijs en we willen ook jeugd, klassen, scholen erbij betrekken.
Ja.
Basisscholen, middelbaar onderwijs. Iedereen vindt het leuk, maar iedereen heeft het druk. Hoe
altijd
dan?
Ja. En hoe kom je aan geld? Want het kost gewoon wat. Hè? Je probeert er natuurlijk overal zo goedkoop mogelijk uit te komen.
Ja.
Dat hoor ik wel. Maar het blijft altijd geld kosten.
Ja.
Hoe kom je eraan?
Door sponsors.
Ja.
De mensen die een gift geven. En dat is dus belastingaftrekbaar. En hoeveel kost dan één steen?
Ja, ben ik benieuwd naar.
Je kunt zeggen van één steen is toch niet zo duur. Maar we hebben het een beetje opgetrokken, omdat ook de overheid erbij hoort. Dus er zijn bankkosten, we moeten kopiëren, we moeten educatiemateriaal bedenken en uitwerken en zo. Dus we hebben gezegd, nou, zo ongeveer €200 per steen. Dat is dan kostendekkend. Maar als iemand zegt, nou, ik wil maar een tientje geven, dan is dat ook prima.
Ja, ja.
Het hoeft niet één steen te zijn.
Nee.
Maar iemand zei ook van, ik vind het zo goed, ik sponsor 10 stenen tegelijk.
Kijk, ja.
En dat was niet verboden.
Nee, zeker niet. Dat kan ik me voorstellen. Nee. Heb je enig idee hoeveel Joodse mensen uit Delft zijn verdwenen door de Nationaal-Socialisten?
Ja.
Hoeveel mensen zijn Joodse mensen zijn afgevoerd? Ik heb geen idee namelijk.
Voor zover we nu weten is het 142. Maar het kan zijn door research dat we zeggen, nou, het zijn er meer of minder. Weet u, er zijn mensen gevlucht uit Rotterdam bij het bombardement.
Mm-hmm.
Joodse mensen ook naar Delft. Ja.
Ja.
Moet je die nog wel of niet bijrekenen?
Ja.
Studenten, horen die nog wel bij Delft of niet? Gastprofessoren. Enzovoort. Dus waar leg je de grens?
Ja, dat is natuurlijk best arbitrair hier en daar.
Ja.
Maar je houdt het voorlopig even op 142. Dus
klopt.
De eerste steen is gelegd, hè?
Ja.
Wanneer?
Tot onze eigen verrassing trouwens. Want het bleek dat al een Joodse familie hiermee bezig was. En die is afgelopen zaterdag gelegd op de Rotterdamse weg 101. Als mensen willen kijken van, ik wil eens een voorbeeld hebben van zo'n steen.
Ja.
Daar ligt die, Rotterdamse weg 101.
101.
In overleg met de bewoners is het ook netjes gebeurd. En daar was de burgemeester bij. We hebben een comité van aanbeveling. De rector magnificus van de TU zit erin. En we hebben het zo breed mogelijk proberen te trekken. Dat het breed gedragen wordt. En daar was een man of 50 aanwezig om dat historische moment te beleven.
En jij bent er met de kinderen van jouw klassen ook al heen geweest?
Dat is nog te vroeg.
Dat is nog te vroeg.
Maar dat is wel mijn verlangen om even letterlijk en figuurlijk stil te staan. Want kijk,
zeker.
Hier staat wat in de grond.
Ja. Rotterdamse weg 101.
Ja.
Daar moeten we dan inderdaad zijn. Ik kan me voorstellen dat als er meer stenen komen, dat je er ook een soort met een gids langs kan lopen en verhalen over die mensen kan vertellen.
Ja. Ja.
Is dat een gek idee?
Helemaal niet. Sterker nog, daar ben ik al mee bezig.
Je meent het.
Zaterdagmiddag 30 maart om 2:30 is alweer de vijfde wandeling.
30 maart?
Ja, en als mensen willen inhaken, dan kan dat. We starten bij de synagoge in Delft. Mm-hmm. Dan maken we een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Dan eindig ik bij de Joodse begraafplaats, die ook in Delft is.
Waar?
Ja, dat is een beetje raar, want er staat helemaal geen bordje bij. Dat is in de wijk Het Heilige Land. Bij de koepoort over de brug.
Ja.
Want het moest altijd buiten de stad zijn. Maar de stad is er omheen gegroeid. Dus het ligt toch binnen de stad.
Ja, 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 ja.
En dat lijkt heel negatief om bij de begrafenis te eindigen van... dit was het dan. Het Jodendom heeft geen toekomst. Integendeel. Maar dat verhaal wat ik dan vertel, dat mogen de mensen zelf beluisteren.
Ja.
En ondertussen zijn er zo'n in totaal 11 plaatsen waar we letterlijk stilstaan van hier is wat gebeurd. Kijk even, luister even wat.
30 maart, ik noteer het in ieder geval. Kunnen mensen gewoon bij de synagoge dan op een bepaalde tijd zich verzamelen? Hoe gaat dat?
Dat kan, maar liever heb ik een e-mailtje dat ik weet wie en meer van hoeveel. Want de groep moet niet te groot worden.
Nee, kan ik me voorstellen.
Liever niet groter dan 20 personen, anders lopen we elkaar voor de voeten.
Ja. Naar welk www-adres of e-mailadres kunnen mensen zich dan melden?
Ja, dat mag naar mijn privé-mailadres. Zal ik dat geven?
Ja, doe maar.
Dat is pijnhor@tiscali.nl.
Pijnhor@tiscali.nl.
Er is ook een website van de Herinneringstenen Delft. www.herinneringstenen met dubbel S Delft. En daar is ook een e-mailadres. Daar kan het eventueel ook. En daar is ook het bankrekeningnummer te vinden.
Ook belangrijk om even te benoemen, zeker. Prachtig initiatief. Zeker ook nu we weer zo tegen mei aan gaan lopen. Hè? 5 mei, 4 mei ook. Ik denk dat het een mooi initiatief is wat ook een goede herinnering geeft. Ook zeker voor de kinderen die er niet veel van af weten. Om inderdaad ook bij stil te kunnen staan. Maar wellicht zijn er ook mensen die nog het een en ander weten over de Tweede Wereldoorlog. En als ze met je meelopen op zo'n wandeling ook nog het een en ander kunnen
weten. Ja. Ik ben ook nog wat dat betreft een leerling.
Ja, zeker.
Ik wil graag bijleren.
Prima, denk ik, ja. Fijn dat je er was, Willem-Jan Pijnakker-Hoordijk. En fijn dat je zo uitgebreid hebt kunnen vertellen over de struikelstenen in Delft. Dank je.
Dank je wel.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio
Delft. Ik heb voor de gedachte van de week gekozen voor uiteindelijk een gedicht. Wat is geschreven door Huub Oosterhuis. U kent hem wel. De priester die in de katholieke kerk actief was, is uitgetreden als priester. Maar lange tijd als voorganger in Amsterdam is voorgegaan, ook in de studentengemeente daar. En heel veel literaire kwaliteiten had. Behalve dat het een goed mens was en een goede voorganger, was het ook een man met echt... hij wist hoe een gedicht geschreven moest worden. Van waar zijt gij gekomen? We wisten niets van u. In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu. Een nieuwe God zijt gij, die onder ons wil wonen. Zo ver weg en zo dichtbij. Gij zijt ons doorgegeven. Een naam, een oud verhaal. Uw woorden uitgeschreven in iedere mensentaal. Ons eigen levenslot met uw geluk verweven. Zo zijt gij onze God. Gij zijt in ons verloren. We durven u niet aan, uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan. Een woord van vlees en bloed, een kind voor ons geboren, een mens die sterven moet. Het programma Kerk in Delft zit er weer op. We gaan afsluiten met natuurlijk dank aan de gasten Rob van Essen en Willem-Jan Pijnakker-Hoordijk voor hun informatie over de diverse onderwerpen. En verder voor u natuurlijk, voor de komende dagen, komende week, wil ik u wensen vrede en alle goeds. En bovendien wil ik even zeggen dat we gewoon volgende week op dezelfde tijd er weer zijn met Kerk in Delft.